En zo komen wij ongeveer bij Openbaring hoofdstuk 12. Er is mij gezegd dat ik u moest wijzen op de Bijbelcursus die daar op de boekentafel ligt. Want het hele verhaal over het boek Openbaring staat hier dus in, hè? En natuurlijk nog veel meer. Nou ja, de hele Bijbel. Maar als er al één deel is wat ik echt helemaal alleen geschreven heb, dan is het het boek Openbaring. En de Hebreeënbrief en nog zo wat. Maar in ieder geval het boek Openbaring. Dus ja, ik moet u dat van harte aanbevelen. Dan kunt u dat eens nakijken. Dan staat het natuurlijk toch wat korter in dan ik het nu vertel. Maar wel heel erg systematisch. Maar dat even terzijde. Om een heleboel redenen moet ik u dan toch dat aanbevelen. Maar ik denk dat de meesten van u al lang zo'n set van vier delen hebben aangeschaft. Mag ik hopen. Maar ik ga naar Openbaring 12, want daar kwamen we dan terecht. In Openbaring 11 hebben we dan het verhaal van de twee getuigen, waarvan ik geprobeerd heb u te vertellen hoe volkomen logisch het hier beschreven wordt. En hoe er feitelijk niks ingewikkelds aan is. Het is simpelweg de beschrijving van hoe het verder gaat op aarde met het getuigenis van het woord van God, van het evangelie, als immers heel de gemeente wordt weggenomen. Per slot, er zou altijd een gelovig overblijfsel op aarde zijn, maar als het overblijfsel naar de hemel gaat, dan heb je dus toch een probleem. En daarin is voorzien. Simpel genoeg. En daarna krijgen we weer een visioen, zoals gezegd. Ze haken bij elkaar aan, maar het wil niet zeggen dat het een plat horizontale uiteenzetting is. Dat laatste, dat doe je alleen voor, wat doe je dat voor? Voor kinderen. Een plat, eenvoudig verhaal. En toen, en toen, en toen, en toen. Maar dat is dit niet. Dit zijn steeds opnieuw in zichzelf complete visioenen, schilderijen. Zou het misschien wat duidelijker zijn als ik het zo zeg. Visioenen, beelden waar je tegenaan kijkt. En inderdaad, ze overlappen elkaar. En als je de goede vragen stelt bij gelegenheid, dan geven ze antwoord op de vraag die u net gesteld hebt. En zo sluit het op elkaar aan. En dat is dan Openbaring 12. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk, ik raffel dit altijd af, hè. Dat zal ik vorig jaar waarschijnlijk ook gedaan hebben, dus ik doe het nu ook. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Het is niet een uitbeelding van het Verenigd Europa. Het is ook niet een uitbeelding van de kerk met 12 apostelen. Wat was het nog meer niet? Het is niet Babel. Het is niet Rome. Echt niet. Het is Israël. Ik zeg altijd, dat was al zo sinds Jozef droomde. Zie? Namelijk met die 12 sterren enzovoorts. Dat weet u toch? Zon, maan en 12 sterren zijn in de droom van Jozef een uitbeelding van Israël als zodanig. Waarna vader Jacob zei, denk je nou echt dat je moeder en ik en je broers voor jou zullen buigen? En zo? Dat hoeft niet eens uitgelegd te worden. Zo vanzelfsprekend is het, omdat Israël nou eenmaal de lichtdrager is, het volk waar dat het licht zou moeten dragen. En via de vierde dag in Genesis zijn het de tekenen, zijn ze tot tekenen en tot gezette tijden enzovoorts. Maar ja, dat is nu helemaal buiten ons onderwerp uiteraard. En als het in de Bijbel gaat over een vrouw en als ze dan ook nog moet bevallen, dan weet je helemaal zeker dat het over Israël gaat, toch? En als er twee, ja precies, en als er twee vrouwen zijn, dan is de een onvruchtbaar en de andere krijgt kinderen. Hebben die ook nog? En als het Joodse volk onvruchtbaar blijkt te zijn, dan wordt het koninkrijk gegeven aan een ander volk dat vrucht voorbrengt. Dat was Matthäus 21. Komt er bij die andere vrouw terecht. En als je er twee vrouwen hebt en er is maar één kind dat overleeft, is altijd de vraag van wie is dat kind? Wat ben ik nu? Bij Salomo. Juist. Dat staat allemaal heus in de Bijbel. Oké, wij zien het pas als we er eerst voorbij gelopen zijn. Retrospectief heet dat in de achteruitkijkspiegel. Terugkijkend. Hé, hadden we gemist, maar nou begrijpen we het. Nou, daar gaat het om. Hè? De vrouw en ze baart een zoon. Niettemin, het is gewoon zon, maan en 12 sterren. Dus het is gewoon een uitbeelding van Israël, waaruit wat geboren moet worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beide huizen. Het is gewoon Israël. Zij was zwanger en riep, baresnood hebben en zijn in pijn om te baren. Dat is het ene beeld. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En dan denken wij, waar kwamen we die ook alweer tegen? Hij lijkt toch verbazend veel op die uit bijvoorbeeld Daniel 7. Om maar eens wat te noemen. En als je die hebt, dan lijkt hij dus ook op Daniel 2. Alleen was het dan een beeld van een min of meer menselijke gedaante. Met niet 10 horens, maar 10 tenen. Zat er 10 aan de andere kant. Maar toch, het blijft hetzelfde verhaal. Het is de opkomst van, of de komst van, de dreiging van één wereldrijk, om zo te zeggen. Nou ja, de macht over de wereld, maar u weet toch wie de God deze eeuw is, de overste van de macht der lucht. Dat is volgens Jesaja 14, is dat de koning van Babel. En volgens het Nieuwe Testament is het de duivel. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo erg groot. Die heb je toch, hè? Of moet ik zeggen, het is het opkomende antichristelijke rijk. Jawel, maar dat was er altijd al. Het was altijd al de verborgenheid. Ik moet ergens beginnen, maar het was toch de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gerocht, enzovoort. Dat is dat rijk. Zie? Nou ja. En zij staat, trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Het nog personeel op aarde ook, meer wil ik er nou niet van zeggen. En de draak, dat beest, dat we hierna tegenkomen in Openbaring 17 uitgebreid. Openbaring 13 ook, maar in 17 nog veel uitgebreider. Inderdaad, onder de naam Babel, in de Griekse variant Babylon. Maar het is hem. Maar er staat dan, en de draak stond voor de vrouw die baren zou, niet opdat hij die vrouw zou verslinden, had hij meteen moeten doen, maar opdat hij dat kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Die draak, dat rijk, die macht, die wacht op, enzovoort. En dan moet hij dat kind zien weg te krijgen. Om de eenvoudige reden van dat de macht die die draak uitoefent, zou die draak kwijtraken en zou overgaan op dit kind. Want dat kind natuurlijk, in eerste instantie, dat kind is Christus. Geboren uit een vrouw, dat staat zelfs in die geloofsbenijdenis, weet u wel. Geboren uit een vrouw, enzovoort. Nou ja, ze zou dat kind vernietigen, verslinden. Op die draak. En dan staat er dat, en zij baarde, de vrouw, baarde een mannelijke zoon. Ik zal u vertellen wat de gangbare verklaring daarvan is in Calvinistische kring. Weer met excuses aan Calvin, maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dat is, de vrouw is de kerk. Nou ja, dat was al zo bij de Rooms-Katholieke kerk. Dat beschouwt zichzelf als vrouw. En de Protestantse kerk zelfs als bruid. Hoe het nou kan dat die bruid dan zwanger is, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Ja, dat zijn die haken en ogen die aan al die theorie aan hangen. Begrijp u wel? Maar goed. Maar die vrouw wordt geacht de kerk te zijn en die brengt dan de Christus voort. De kerk is immers in de plaats van Israël en Israël is de kerk en weet u wel, en de Messias wordt er voortgebracht door Israël, zijnde de kerk. En daarom moet de kerk toch het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus voortbrengen hier op aarde. En daarom moet de kerk het evangelie brengen over de aarde. Of althans het kerkgenootschap uitbreiden over de gehele aarde. En als de hele wereld gekerstend is en alle mensen lid zijn van de kerk, ongeacht welke. Maar goed, als dat dan gebeurd is, dan hebben wij als kerk het Koninkrijk van Christus gevestigd over heel de aarde. En daarom zijn we ook daar actief in het werk van het Koninkrijk Gods. Nee, dat meen ik niet, maar dat is wat geleerd wordt. Of althans hoe men denkt, of het geleerd wordt. Ja, sommige kringen, sommige wordt het niet eens geleerd. Wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Dat zijn de axioma's. Ja, en die van de Britse Israëlbeweging had de variant, dat Koninkrijk was het Britse Rijk. Onder het Britse Koningshuis. En dat dat een dwaalleer is, dat ben ik met Johannes de Heer eens, ja. Precies. Maar dat is de gangbare opvatting. En bij mijn weten is dat ook de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar ben ik slechter in thuis, dat weet ik niet. Doet er ook niet toe. Het is namelijk niet zo. De vrouw is Israël en die mannelijke zoon is de gemeente die daaruit geboren wordt, want de gemeente is één man. En zal daarom tot zoon gesteld worden? Eventueel, als het gaat om de leden, kun je het zeggen, zij zullen tot zonen gesteld worden, wij zullen tot zonen gesteld worden, of hoe je dat maar zeggen moet. Wij zijn in Christus gezegend, we zijn in Christus uitverkoren en we zijn in Christus, ik geloof dat het vers 5 is van Efeze 1, wij zijn in Christus tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zoonstelling. De term wordt als zodanig, deze term letterlijk, wordt geïntroduceerd in Romeinen hoofdstuk 8. En daar staat zelfs dat het wachten is vervolgens niet alleen op onze zoonstelling, onze aanstelling tot zonen, want dat staat er. Er staat, wij zijn hopen zalig geworden en wij hebben dus hoop, wij verwachten het een en ander, namelijk bij de... Wij verwachten onze zoonstelling ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, heet dat. Dat is Romeinen 8, vers 23. Elke keer als u leest aanneming tot kinderen, wordt u geacht te veranderen in zoonstelling. Eén woord. Zoals in het Grieks. Eén woord. En niet nemen, maar stellen. En dit kind, maar zoon. Dat is aanwijzen, aanstellen als de erfgenaam. Officieel is een wettige handeling. Heb u dat? Daar staat, wij ook zelven, vers 23 van Romeinen 8, die de eerstelingen des geestes zijn, hebben mag ook, maar ik vind het wat slap, zo'n vertaling. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf, zuchten, kreunen in onszelf, verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar let even op dat in vers 19 al stond, het schepsel, dat wil zeggen de schepping, rijkhalzend, met opgestoken hoofden, wacht op, vertaald met verwacht, wacht op de openbaring der zonen Gods. De vertaling heeft kinderen, maar dat staat er niet. Er staat zonen. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. En nog eerder staat er dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling, maar het was al vers 14 en 15 en heel ons lied Abba Vader is daaraan aan ontleend. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. En op die grond zullen wij met Christus geopenbaard worden. In heerlijkheid staat daar. En de wereld wacht daarop. Dat is het antwoord op de vraag, waarom doet God niks aan de toestand in de wereld? Ja, u weet wel, was de vraag van Hilterman, toch? Of niet? Nee, laat maar. Waarom doet God er niet? Ze moeten wachten, de wereld moet wachten op de openbaring, het openbaar worden van de zonen Gods. Natuurlijk wacht de wereld op de openbaring van de Zoon van God. Dat is Christus. Maar bij nader inzien, het is Christus met heel de gemeente. Met heel zijn lichaam. Met heel zijn volk voor zijn naam. Daar is het wachten op. Heb je dat? En die openbaring is niet van dat wij van hier op aarde onszelf manifesteren als een soort hulk. En als je ziet dat u in het groen gekleed bent, dat we steeds groter worden. En laten we ons openbaren aan de wereld. Nee, het is als wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Daar gaat het naartoe en daar wacht de wereld op. Nou goed, en dan weer terug naar Openbaring 12. Zij baarde een mannelijke zoon. Wat mij toch altijd wel verbaast, is dat in de Statenvertaling het woord zoon staat met een kleine letter geschreven. Om een heleboel redenen zou een hoofdletter Z wel voor de hand gelegen hebben. En waarom het niet gebeurd is, zou ik u niet kunnen vertellen, maar vermoedelijk uit onzekerheid. Ze laten het denk ik deze keer maar aan ons over. Maar redelijk makkelijk is natuurlijk te zeggen, de vrouw, ja, een beetje Gileas, moet er geen moeite mee hebben. De vrouw is Israël, zoals altijd in de Bijbel. Het gaat wel moeizaam, maar ze brengt een zoon voort. Ze wordt haken en ogen aan. Weet u wat, gaat eerst niet. En dan, nou ja, bekende verhaal over de vrouw die onvruchtbaar is. Maar dan wordt er een zoon voortgebracht. En die zoon is dan natuurlijk Christus. Wij weten dat zeker trouwens, dat het Christus is. Want er staat, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En die tekst, dat wil zeggen die zin, die komt uit Psalm 2. Staat er in mijn Bijbel ook keurig bij. Gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is die koning die door God gesteld is over Sion, de berg zijner heiligheid. Uit Psalm 2. Waarom woeden de volken, waarom bedenken de natie ijdelheid? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, enzovoorts. Enzovoorts. Nou ja, dit kind, dat neemt echter niet weg, en er staat er in mijn Bijbel trouwens ook nog bij afgedrukt, dat het ook, dat het ook ontleend kan zijn aan Openbaring 2 vers 27, daar wordt diezelfde tekst uit Psalm 2 namelijk toegepast op de gemeente. In een van die brieven is dat, hè? Heb u dat gezien? Wie overwint, enzovoorts. Dat is vers 26 en 27. Vers 27. Is genoeg, vers 27 van hoofdstuk 2. Aan het eind van de brief van Thyatira. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkers vermorzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En dat gaat dan over die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Zodat het niet maar over die ik gaat, over Christus. Maar wel degelijk over die gelovigen die de werken des Heren tot het einde toe bewaren. Kortom trouw zijn aan zijn woord. Heb je dat? Zodat de woorden uit Psalm 2 over de heidenen hoeden met een ijzeren roede wel degelijk niet alleen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus, maar op heel de gemeente. Volgens de Bijbel zelf. En zo lezen we dan Openbaring 12. Een mannelijke zoon. Mijn vader placht dan te zeggen, Ja, maar er staat, het kind werd weggerukt tot God en zij troon. Maar je kan toch niet zeggen dat de Heer Jezus werd weggerukt tot God en zijn troon. Terwijl daar die draak aankwam en toen op het nippertje heeft God Jezus weggerukt. Wat was er aan de hand dan op de hemelvaarsdag? Toch? Ik ken trouwens maar één lied over hemelvaarsdag. En dat gaat over op een lichte wolkenwagen werd de Heer van Daart gedragen, voer hij op naar zijn hemelstroon. Het heugt me niet het ooit gezongen te hebben na de lagere school. Want dat kost naar school. Maar vooruit maar weer. Zien ze dat nog wel eens ergens, dat lied? Over een lichte wolken. Maar dat is heel wat anders dan weggerukt worden tot God en zijn troon enzovoort. Voor de naderende draak. Dat past helemaal niet op de Heer Jezus in het verleden. Maar het past wel op de gemeente. En dan nog wat. Als die vrouw Israël en dus een volk is, dan mag je toch aannemen, tenzij anders vermeld, dat als daar een zoon uitgeboren wordt, dat dat ook een volk is. Toch? Dat kan toch? Israël wordt trouwens zelf ook soms, hangt van de context af en van de omstandigheden, wordt zelf ook beschouwd als zoon. Dan staat er, Israël is mijn zoon. Het is wel een volk. Heb je dat nog? En Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat diezelfde woorden van toepassing zijn op de gemeente van vandaag. Ach, daar wilde ik het niet over hebben, maar het is wel zo. Maar waar het om gaat is dit. Wat hier uitgebeeld wordt, is het is een visioen en wat uitgebeeld wordt is toekomstige gebeurtenissen. Hoe gaat dat verder? En dit is niet wat hier nu uitgelegd wordt. Dit is de aanloop naar wat hierna komt. Daarna wordt pas wat uitgelegd. Dit moet je weten gewoon. Een vrouw, zoon, man en 12 sterren. Wat voor argumenten wil je nog meer hebben? Dat is Israël. Moet je herkennen. Die draak met die 7 koppen, 10 hoornen en zo. Moet je herkennen uit Daniel. Dat is niks nieuws, dat is nu helemaal zo. Zo'n rijk, die macht zou er zijn. Enzovoort. En Israël zou wat voortbrengen. Dat is die gemeente van eerstgeborenen. Of ook wel de mystieke Christus. En die wordt wel degelijk weggerukt, heet het. Tot God en zijn troon. En dan moet ik u zeggen, dat wij kennen de term opname van de gemeente. In de eerste plaats is dat geen goed Nederlands, want het had opneming moeten zijn, maar daar kom je nooit meer vanaf. Hè? Het is een Germanisme, broeder. Aufname. Dat is Duits. Het heet in het Nederlands opneming. Maar laat maar zitten. Maar vervolgens, het is de slapste vertaling die je maar kunt hebben van het woord. Ik herinner mij, het was trouwens komisch, dat in dat eerste boek van Herr Lindsay, van de planeet die aarde heette, daar kwam de opname van de gemeente ook in voor, maar het heette daar de vervoering in de vertaling. Want dat boek werd uitgegeven door Servieren, dat is een uitgeverij die allemaal occulte zaken, New Age dingen en wat het maar was, allemaal uitgeeft. Ze hadden geen idee waar het boek over ging. En die hebben daar een juffrouw aangezet om het te vertalen, die ook geen idee had waar het over ging. En daar staat dus de vervoering, en er weet nog niemand waar het over gaat. Maar wat stond er dan in het oorspronkelijke Engels ook alweer? Rapture. En je weet wat rapture is? Als je in je woorden, op modern woordenboek kijkt, staat achter rapture, wat dat betekent, verkrachting. Nou, dat zal het niet geweest zijn, dus toen werd het vervoering. Dat is toch een woord wat niemand kent of niemand gebruikt. Dus daar kun je lang mee wegkomen. Maar goed, wat het betekent, het woord dat daar gebruikt wordt, wat het betekent is kracht gebruiken om weg te nemen. Vandaar dat de Duitsers vertalen het met, ik weet niet in welke vertaling, maar de Duitsers kennen het woord niet afname van de gemeente, hoor. Die hebben het over de entrückung. Die tong die wil even niet. De entrückung der Gemeinde. Entrückung. De wegrukking van de gemeente. Of het echt met zo'n klap gebeurt van een wegrukken, dat weet ik niet. Maar het drukt in ieder geval uit dat er kracht voor nodig is om het te doen. Het is met kracht wegnemen. Dat is wat het woord is. Heb je dat? En of het dan plotseling is, dat weet ik niet. Zo wordt het soms uitgelegd. Nou ja, het is wel op een bepaald laatste moment. Zodat te verwachten is... dat iemand aan de schuif trekt. Juist. Zodat te verwachten is dat voor de opname van de gemeente plaatsvindt, hier uitgebeeld met het pijltje hier omhoog zo, dat voor die tijd, voor de opname van de gemeente plaatsvindt, daar toch inderdaad wel enige dreiging is, met name tegen het christendom, tegen christenen. De volgende vraag is, waar in de wereld dan? En dan zeg ik, nou ja, op de ene plaats meer dan de andere. En als je toch een antwoord moet geven op de vraag waar dan specifiek, dan moet ik toch maar weer zeggen, ja, dat is dan toch weer Jeruzalem natuurlijk. Want daar draait het allemaal om. Heb je dat? Nou ja. Dat het dus onrustig is en zal zijn in de wereld, voorafgaand aan de opname van de gemeente, lijkt me duidelijk. Of het oorlog is. Ja, het is altijd oorlog. Hoezo? Mij zegt het geen bal. Ik kan het in de Bijbel niet vinden. Ik weet het niet. Ik weet wel wat er gebeurt, maar ik kan beter verder lezen met u, want daar staat het, wat er verder gebeurt. Daar gaat het nou namelijk om. Zij baar de mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. Ik doe mijn best om u nog een paar schriftplaatsen te laten zien waar diezelfde termen voorkomen, maar ik moet eerst hier doorheen. Wat er dan staat is niet hoe het verder gaat met die mannelijke zoon, althans niet meteen. Het gaat eerst verder met, en hoe gaat het nou met die vrouw? Gek, hè? En dat interesseert weer niemand. Hè? Het gaat toch over de gemeente, dan zijn wij weg en dan, laat maar. Hoe gaat het nou verder met moeder? Nou, dan staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had van God bereid. Dat haar, dat is nou jammer, maar dat is wel zo, maar dat is jammer dat het er staat, een plaats van God bereid. Want in Zacharia 14 hebben wij in de gauwigheid gelezen dat men zal vluchten naar een plaats in de woestijn genaamd Azal. Wel degelijk naar de woestijn, dat wil zeggen de gescheurde olijfberg eruit naar de plaats Azal. En Azal betekent toebereid. Een toebereide plaats. Waarom ook niet? Want een toebereide plaats nemen wij ook in vandaag. Niet in dat Petra, we hebben een ander Petra. Dat is een ander Petra waar de Heer zijn gemeente opbouwt. Maar u weet toch, waar wilt gij dat wij de paasmaaltijd bereiden? En toen zei de Heer tegen twee van zijn discipelen, waarom zouden dat er twee geweest zijn? He? Tegen twee van, ga ik niet meer uitleggen, geen tijd meer voor. Tegen twee van, ga naar de stad en dan vind je een man met een kruik water of zo, want de tijd van waterman brak aan, weet u wel. Vind je die kruik met die man met die kruik op zijn, een beeld van de Heilige Geest met het water en de stroom. Plaatje ervan vindt u op de sterrenkaart. De waterman, stroom van water met een visje erin ook nog. Die volg je, hoe die mannen heten? Raad eens. Jozef natuurlijk. Maar dat doet er nou even niet toe. Dat is buiten de orde. Nu hebben we allemaal geen tijd voor. Volg die man en dan kom je. Nou, waar kwamen ze? In een opperzaal en het heet een toebereide plaats. Lees het maar na. Zoek het maar op. Een toebereide plaats. Alleen niet op aarde, plat op de grond. Ik bedoel niet op de begane grond, wat het wezen mogen. Maar in een opperzaal, waar gewoonlijk zonen weer tot leven komen in de Bijbel. Maar toen maar, uitbeelding van de gemeente uiteraard. Hebben we dat nog? Nou, dan gaan we weer even. De vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had die toebereid was. Opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En dan moet u even kijken wat ik nu doe. De zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw, ik weet niet of je het lezen kunt, maar het gaat maar om het ritueel, hè? Van het schrijven. De vrouw vlucht naar de woestijn. Hier krijg ik altijd vragen over namelijk. Gemeente wordt opgenomen en de vrouw vlucht, begint te vluchten. Vlucht naar de woestijn, alwaar zij een plaats heeft. Van die toebereid is. Opdat zij al daar zouden voeden. Die 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Die leiden namelijk tot het eind van de 70ste week van Daniël. En die vlucht waarover gesproken wordt, die vindt plaats. Nou ja, in elk geval in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat moet zo zijn, want anders past het niet naast Matteüs 24, bijvoorbeeld. Want in Matteüs 24, ik zal er weer naartoe lopen. In Matteüs 24 staat, wanneer je zult zien de gruwel en verwoesting, dat is in afgodsbeeld, hè, dat is hier, hè, dat is met armpjes en dan zo met die handjes eraan en zo en een kopje erop en een afgodsbeeld, weet je veel. Gruwel en verwoesting. Wanneer je die zult zien in het midden van de 70ste week van Daniël, dan heeft men geen tijd meer om zelfs maar het huis binnen te gaan. Men zou namelijk moeten vluchten. Er is nergens meer tijd voor bid dat de vlucht die geschiet op een sabbat. Want er komt er voorlopig geen bus. En de taxis rijden ook niet. En in Jeruzalem, zeker. Dus het is wegwezen. Dat wil zeggen, daar staat niet dat ze dan moeten vluchten. Daar staat, als je nou niet weg bent, dan ben je te laat. Dat is wat er staat. Hetgeen impliceert, gaat hij weer, vergelijking met schriftplaatsen. In de begin van de 70ste week treden de twee getuigen op in Jeruzalem. En dan prediken ze, en bij wijze van spreken zegt dan iemand tegen die lui, maar mannen, broeders, wat moeten wij dan doen? En dan zegt Mozes of Elia, Elia waarschijnlijk, want Mozes had altijd iemand anders die voor hem sprak, dat weet ik. Maar goed, en dan zegt hij, bekeert u en laat u dopen, of ik zou niet weten waarom niet. Maar in ieder geval, ga de stad uit, vlucht hier weg. Want hier gaat het fout. Heb je dat nog? Wegwezen, dat kan omdat het vrede is en geen gevaar. Maar als één keer kennelijk die gruwel der verwoesting wordt opgericht, ja, dan begint de grote verdrukking. En waarom zouden ze haast moeten maken? Nou, omdat ze anders het land ook niet meer uitkomen. Ze moeten voor die tijd vluchten naar de woestijn. En dan zijn ze gedurende de tweede helft van de 70ste week dus in de toebereide plaats. En het vervolg op het verhaal komt nu. Dat is Zacharia 14. Dat is als de Heer komt op de Olijfberg. Het pijltje zou misschien andersom moeten staan, maar vooruit. Dus het overwegen water zullen een commissie benoemen die zich daarover gaat buigen. In Den Haag. En dan, maar goed, als de Heer komt op de Olijfberg, scheurt de Olijfberg, dan kan men de stad uitvluchten. En dan vlucht men naar de toebereide plaats in de woestijn. En wat vinden ze daar in de woestijn? Nou ja, dat in de vorige, in de tijd daaraan voorafgaand, mensen zich al verzameld hebben daar in Petra, in Azal, in de toebereide plaats. Dat is het hele punt, maar men vlucht er al naartoe, kennelijk in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan krijg je de theoretische vraag of dat misschien ook kan in de tweede helft van de 70ste week. Dan zeg ik, ja, als je het land uit kunt komen, kan dat wel. En als je niet in het land was, kun je er ook naartoe. En als je al een kaartje geboekt had, kun je er waarschijnlijk ook naartoe. Maar dan moet je lang in de rij staan op Schiphol. Dus ja, dat moet altijd lang in de rij. Nou ja, weet ik veel. Ja, de verzinsen maar. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kan. Je kan er ook clandestien naartoe, vermomd. Dus historisch. Mensen die vermomd als Arabier of als Mohammedaan die plek bezocht. Natuurlijk, dat is allemaal theorie. Maar er staat dus, de vrouw vluchtte in de woestijn, waar een toebereide plaats was. Daar zijn duizenden grotten, die, als u het mij vraagt, bewoond zijn geweest ooit. Dus dat kan weer. In onze dagen mogen ze niet bewoond worden, op een hele enkele na, maar toe maar. Maar dat kan allemaal weer, ja. Toebereide plaats. Van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voelen. En nu wordt het echt serieus oefening begrijpend lezen. Opdat zij haar al daar zouden, zij is dus meervoud. Wie zijn zij die die vrouw daar in de woestijn gaan voeden? Dat staat er nog niet. En omdat ik geen tijd meer heb, neem ik ook niet de tijd om andere schriftplaatsen op te zoeken waar je dezelfde stijlfiguur tegenkomt. Er worden persoonlijke voornaamwoorden gebruikt voordat gezegd wordt over wie het gaat. Dat doen wij nooit meer. Wij zeggen eerst over wie het gaat en dan gebruiken we de persoonlijke voornaamwoorden. Heb je dat? De vrouw. En zij, de vrouw, wordt daar gevoed. En zij doet dit en zij doet dat. Men zegt eerst is de vrouw. Nu staat er van de andere kant, zij zullen haar al daar voeden. De vraag is wie? En het antwoord is noodzakelijk dat het verderop moet staan in wat er nu volgt. Heb je dat? Zo werkt dat. Maar er staat niks meer, want er is een streep eronder, een nieuwe kop, een nieuwe paragraaf en wat dat dan was. Maar daar moet je je dus even niks van aantrekken en dan lezen we gewoon verder. Namelijk, er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, bla bla enzovoorts. En zodat het eerste antwoord op de vraag wie zullen die vrouw, die verzamelde gelovigen, in elk geval uit de Joden, daar in de woestijn in Petra, voeden? Het antwoord is Michael en zijn engelen. Dat is het eerst, meest voor de hand liggende antwoord. Maar er komt nog veel meer. Waar ik geen tijd voor heb. Maar dan kunt u zelf nazoeken. En anders moet u in de index van de catalogus kijken. Want ik heb er natuurlijk vaak genoeg over gesproken. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Wie is Michael? Laat de echte Michiel opstaan. Dat hoeft niet, die is al opgestaan, want het is Christus. Michael aan zijn. Michael wordt ons geïntroduceerd. Ik doe het uit het hoofd, hè. Michael wordt ons geïntroduceerd in Daniël 10. Waar tegen Daniël gezegd wordt van ja, ik zou wel eerder bijgekomen zijn, maar ik werd opgehouden, er was gedoe. En het is dus een kwestie van toch uitstel. Het kwam wat later. De engel kwam wat later. En de engel zei, de enige die mij bijgestaan heeft hierin, was Michael. Engel. Heb je dat? Zo stuk 10. Dan weet je nog niet wie het is. Maar daarna volgt hoofdstuk 12. De volgende keer dat Michael genoemd wordt, hoofdstuk 12. Daar staat in Daniël 12. Ik had het eerder op moeten zoeken. Maar goed. In Daniël 12, daar staat in vers 1. Te der tijd, en die is een aanwijzend voornaamwoord, maar eigenlijk in de Bijbel wijst het niks aan. Die wijst alleen maar vooruit. Want deze is ook een aanwijzend voornaamwoord, maar die wijst in de verte en deze wijst dichtbij. En die wil zeggen ooit in de toekomst. Het is volstrekt synoniem met de laatste dagen en na deze. Want na deze komt die, dat weet u. Deze is dichtbij en daarna komt die. Schoon Nederlands. Te der tijd zal ooit een keer dus, zal Michael opstaan. Wie is Michael? Nou, dat is die grote vorst die voor de zonen van uw volk staat. Welk volk? Het Joodse volk. Wie is de vorst van het Joodse volk? Op hoog niveau. De Messias, Christus, de Heer Jezus, de zoon van David, in een hemelse positie. En dan zegt u waarschijnlijk, ik dacht dat het een engel was. Dan zeg ik, wat zei ik dan? Zei ik iets anders dan? De engel is toch een boodschapper? En wat zei het Oude Testament dan? Wat zei God? Hij zegt, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Wie denkt u waar het over gaat? Wie die engel is? Dat is Christus. De boodschapper, de getrouwe getuige. Mag niks moeilijks dan zijn. En dan anders komt het verhaal weer over de engel des Heren. Dat is namelijk een Christofanie, dat is gewoon de Heer zelf enzovoorts. Die engel. Alleen hier gaat hij onder de naam Michael. En de aardigheid is dat je Michael eigenlijk moet schrijven met een vraagteken erachter. Omdat als je het vertaalt, dan is het iets als wie is als God? Hebben jullie dan? Wie is als God? Het is het woord God namelijk met het vragend voornaamwoord ervoor. Wie is dat? En vertelt u mij dan maar, wie is als God? Er is ook maar één antwoord op. Dat is Christus, de grote vorst van Juda en daarmee van Israël. Zie? En dan zult u misschien zeggen, maar waarom moet het dan zo voorgesteld worden? Nou, in de eerste plaats, hij krijgt een naam en hij is dus aanwijsbaar en aanroepbaar. Maar het hele punt is dat je hebt niet alleen Michael, maar Michael staat aan het hoofd van meer hemelse boodschappers. Engelen heet dat. Want Michael en zijn engelen fungeren als een uitbeelding van de gemeente, reeds in het Oude Testament. Maar in het Oude Testament is de gemeentelijke waarheid officieel verborgen. Hoe meld je dat dan? Hoe schrijf je er dan over als het verborgen is? Nou, onder een pseudoniem. Dus wordt het Michael en zijn engelen. Het Oude Testament is een pseudoniem. En dan nog wat. In het Nieuwe Testament is sprake ik, of het nou de brief van Judas was, of weet ik niet meer. Het wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar daar lees je over de aartsengel Michael. Er is er maar één. Aartsengel, enkel van. Ik weet het, nee, in de christelijke traditie heb je engelen en aartsengelen en cherubim en serafim. Een heleboel. En als je dan leest over demonen, worden die ineens ook gepromoveerd tot engelen enzovoorts. Nee, je hebt maar één aartsengel. Aarts betekent eerste. Je kan maar één eerste hebben. En de aartsengel heet Michael. Waar staat het ook alweer? Dat Mozes treedt om het lichaam van Mozes. Daar staat het, geloof ik. Hè? Judas toch, hè? Nou, dat vindt u wel. Dus met zo'n briefje, dus dat is makkelijk genoeg. Die hebben we precies nog even nodig. Net voor openbaring, waar ons verklaard wordt wie de aartsengel is. Michael. Maar u begrijpt toch dat als Christus engel is en geplaatst is ver boven de engelen, Hebreeën 1, dan is hij toch gewoon de aartsengel? En dan is de vraag, wie als God toch makkelijk beantwoord, dat is Christus. De hoogstgeplaatste dienstknecht van God. De bode, het woord zelf, de getrouwe getuige enzovoorts. Heb u dat? Nou, terug dan naar de openbaring. Er zijn nog meer schriftplaatsen, maar ik kom ze nog wel tegen. Er werd krijg in de hemel, oorlog. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Zodat je ziet dat het om hemelse machten gaat. Aan de ene kant die draak uit het voorgaande met nogal wat personeel. En aan de andere kant Michael en zijn engelen. En zij streden tegen elkaar. Iemand zei, die strijd begint dus bij de opname van de gemeente. Want het staat hierna, na vers 5 en 6. Dan moet ik zeggen, nee, dan mis je de clue van het verhaal. Het is niet zo dat die strijd daar begint. Die strijd eindigt daar. Dat is wat er staat, lees maar. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is nedergeworpen enzovoorts. Want die strijd, daar leven wij in en wij zijn daar al in betrokken. Wij staan in de strijd en wij worden geacht een geestelijke wapenrusting te dragen. Omdat we een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd is er. Nu reeds. Allang. En wij staan daarin. En bij de opneming van de gemeente, ik kan het niet nalaten om het zo te zeggen, bij de opneming van de gemeente, bij de entrückung der Gemeinde, worden de rollen omgekeerd. Dat is het eind van de strijd, dan is het definitief. God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Zion. Enzovoort. Klaar, uit. En dan gaan wij naar boven erin en hij met al zijn personeel eruit. Dat is het ongeveer. En onderweg zwaaien we naar elkaar. Nou, we trekken een lange neus. Toch? Stel het u maar concreet voor, want zo wordt het beschreven. En dat ik geen onzin vertel, blijkt uit wat er verder volgt. Gewoon doorlezen even. De draak en zijn engelen hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want tot op heden bevinden zich Satan en zijn personeel, zijn engelen althans, in de hemel. Oké, er roept er altijd wel een, maar er staat toch dat de Heer zegt, ik zag de Satan uit zijn hemel vallen. En dat bedoelt men mij te zeggen, dat is toch al gebeurd. En dan moet ik zeggen, nee, dat is niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dat is een visioen van de Heer in zijn hoedanigheid als profeet op aarde. Daar ziet hij naar uit. Wij ook trouwens. Toch? Dat moet nog gebeuren. Ja. Ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat betekent niet alleen dat engelen op aarde terechtkomen. Want als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op aarde terecht. Het betekent ook, laat het vooral tot u doordringen, dat ze niet meer terug kunnen. Wat zit je te lachen? Je weet wat ik nou ga zeggen. Ja, dan ga ik zeggen, ja, dan moeten ze met openbaar vervoer, want ze hebben geen rijbewijs. Ze moeten, of ze pakken zo'n fiets waar ze de code van kennen of zo, weet je veel. Weet ik het. Maar het zijn aliens. Buitenaardse wezens, nou buiten, dat is een misverstand, zijn binnenaardse wezens, maar dat doet het nou niet toe. Hè? Bovenaards, dat volstaat, dat is goed. Maar dan niet meer, ze zijn aards dan. He? En zoals ze eenmaal voor de vloed van Noach op aarde kwamen, zo komen ze in de toekomst ook op aarde, maar die dagen worden vergeleken met de dagen van Noach. Meer kan ik er niet over zeggen, want ik heb in de Bijbel daar niet meer over gevonden. Maar de vergelijking ligt wel erg voor de hand. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, de tuinslang. De grote draak, Satan zelf, is welke genaamd wordt duivel en Satanas. Het ene is Grieks, het andere Hebreeuws. Is op aarde geworpen. Hij die de gehele wereld verleidt. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. De verklager der broederen. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen, zijn boodschappers, zijn met hem geworpen op de aarde. Dat is de figuur die Johannes aanduidt in 1 Johannes en 2 Johannes als antichrist. dat het daarnaast iemand is op aarde, gewoon een mens die aan de macht komt. Dat is ook zo. En dan heb je dus twee van die figuren naast elkaar, maar dat is Openbaring 13. De twee beesten uit Openbaring 13. Maar vergis je niet, de antichrist is niet die mens die hier op aarde aan de macht komt op een of andere wijze. De antichrist, bij Johannes, is een valse profeet. Een verleider, iemand die zich stelt in de plaats van Christus. Dat is de duivel. Zelf, hoogstpersoonlijk. Zie? Hij wordt op aarde geworpen. Maar lees mee. Ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu... Inmiddels is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn God Christus, zijn gezalfde. Merkt u dat het rijmt op Psalm 2? Waarom woeden de volken? Waarom bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zijn Christus dus, zijn Messias. En hier heb je, het koninkrijk is geworden van onze God en de macht van zijn Messias. Sluit al volledig bij aan. Inclusief dus wat verderop in Psalm 2 staat over de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Maar dat hebben we net al gelezen. Hebben we de samenhang? Daar gaat het om. Hè? Het is één geheel. En dan staat er... Want de verklager, onze broederen die hen verklaagden voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En dan komt hij. En zij, we hadden nog een vraag open liggen. Wie zijn die zij? Die vrouw zouden voeden in de woestijn. En zij hebben hem, de draak, overwonnen. Wie hebben de draak overwonnen ook alweer? Michaël en zijn engelen. Dit staat dus over Michaël en zijn engelen, wat nu volgt. Hè? Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat zijn toch mensen? Dat zijn toch gewoon gelovige mensen die hier beschreven worden? Nou ja, dat zeg ik. Dat is Michaël en zijn engelen. Dat zijn gelovige mensen die in de overwinning staan. En wij zijn toch in Christus meer dan overwinnaars. En we hebben toch overwinning over de duivel en zijn personeel. Zolang we tenminste trouw blijven aan de Heer en de wapenrusting die hij ons geeft enzovoorts. We zijn toch krijgsknechten van Christus. Er is echt niks moeilijks aan, hoor. Huh? En nou is de vraag, en wie zijn nou die lui dan die voor de vrouw zorgen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël daar in Petra? Dat zijn wij. Staat Michaël op, dat is de gemeente, staat op. Ten dit tijd zal Michaël opstaan, Christus en de gemeente, hoofd en leden van een en hetzelfde lichaam. En te der tijd zal uw volk verlost worden. Ja, hoe dat gaat. Wij leerden op de Bijbelbespreking bij ons thuis dat als Israël straks vlucht naar de woestijn, dan moet het in de woestijn gevoed worden. En mijn vader zei dan, ja, ik twijfel niet aan dat ze dan weer het manna krijgen in de woestijn. Ze moeten toch te eten hebben in de woestijn. Krijgen ze weer het manna, net als in het verleden. Nou ja, misschien moeten wij elke dag het manna uitstrooien. Waarom ook niet? De krant rondbrengen. Laten we zitten. Ik roep maar wat. En als je zegt, ja, maar je moet het overdrachtelijk zien, dan zeg ik, dat zou ik zeker ook maar doen. Dat houdt namelijk in dat manna is namelijk een beeld van het woord van God, waarvan zij niet wisten wat het was. Maar staat erbij, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft, staat erbij, over het manna. Dus het verdwijnt een beetje in de vertaling en in de interpunctie van, wat was het, Exodus 16, zo. Nou ja, in elk geval, maar dan zullen we ze onderwijzen en voeden met het brood des levens, namelijk met het woord Gods. Uw leraren zullen niet van achter u wijken. En er zullen heilanden verschijnen. Enzovoort, op het gebergte van Edom. Dat is het gebergte van Edom, daar hoor. Dit was, uit Habakkuk was dit, hè? De laatste versen. Daar hebben we nou allemaal geen tijd meer voor. Maar als je even zoekt in de catalogus. Ik heb wel eens een serie lezingen gehouden over het toekomstige werk van de gemeente of zoiets. Serienummers, weet ik allemaal niet hoor. Of over de gemeente na de opname of zoiets. Echt wel, de Bijbel heeft er heel wat over te melden. Maar goed, dit is, en lees even nog iets verder mee. Daar staat hierom, bedrijf vreugde, gij hemel en gij die daarin woont. Want al wat in de hemel is, is inmiddels aan Christus onderworpen. Dat is Efeze 1. Alles wat op aarde is, moet nog aan Christus onderworpen worden nu. Heer, de onbedrijf vreugdige hemeligheid die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ik vind het een trouvaille, hoor, deze formulering. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Mag dat mooi. Het zal toch haastig geschieden? Hij heeft kleine tijd. Hoe lang? 40 jaar. 7 en 33 jaar. En hij wordt op aarde geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Weet u wat nou meteen ook verklaard is? Waarom in de eerste helft van de 70ste week vrede is? Want er is sprake van een verbond. Een vorst die komen zal met de velen een verbond maken en dan is het dus vrede. Alleen dan roepen ze, maar dan zal een haastig verderf hen overkomen. Met andere woorden, waar men nu al decennia lang op uit is, op zogenaamd vrede in het Midden-Oosten, en zeker met betrekking specifiek tot Jeruzalem, dat gaat dan gerealiseerd worden. Hoe komt dat ineens? Nou, omdat de verhoudingen in de wereld ineens veranderd zijn, in elk geval is heel de gemeente weg. Dat is één. En aan de andere kant, het valt niet eens erg op, want tegelijkertijd verschijnen er allemaal aliens in de wereld. Dat wordt het grote nieuws. En meer dan 25 jaar geleden heb ik al eens uitgelegd het verband daartussen. Dan komen die aliens en dan is tegelijkertijd de vraag, hoe komt het nou dat al die christenen weg zijn? En dan zeggen die aliens, ja, die hebben wij weggenomen, want die houden de vooruitgang tegen. En de evolutie en de New Age en de Great Reset en wat ze allemaal maar tegenhouden. Hè? Zo gaat het. Het is bijna niet voor te stellen, maar de Bijbel stelt het ons zo voor. Waarom ook niet? Die figuur die was op aarde, of zijn personeel was op aarde, voor de vloed van Noach. En dat is zo dramatisch dat de Heer zegt, daar maak ik een end aan. Ook daar zit veel meer aan vast. Maar dit is wat gaat gebeuren. Heb je dat nog? En dan gaat het nog een fase verder. Want ja, u weet wat er gebeurt. Rusland bemoeide zich mee, populair gezegd dan, maar Oost-Europa bemoeide zich mee. Maar dat heeft tot gevolg dat de hele Joodse staat en Jeruzalem en alles dan helemaal verdwijnt. Dan zijn de christenen weg, dan zijn de Joden weg, althans de Joodse staat is vernietigd. Ja, en dan is de weg vrij voor de heroprichting van het oude rijk van Alexander de Grote. Van Babel, van Nimrod, of hoe je het maar noemen wil. En dat gaat dus echt pas gebeuren, dan zal ik er even bij schrijven. Dat is pas hier. Nou, ik schrijf er eigenlijk te vroeg. Ik moet het pas hier schrijven, denk ik. 10 staten. Die 10 statenbond. Want die wordt pas ontwikkeld na de 70ste week van Daniël en niet daarin. Het is ook de tijd van de twee beesten. En de tijd van dat beeld. In elk geval in Babel. Niet in Jeruzalem. Het is de tijd van dat beeld dat kan spreken en waar men voor moet knielen. En wat teken van het beest 666 en wat. Dat is allemaal na de 70ste week pas. Heb je dat? Laat het goed tot u doordringen. Dat komt allemaal daarna. Dat is omdat de duivel op aarde is, hij heeft kleine tijd. Maar het eerste wat gebeurt is de ondergang van de Joodse staat. En dan krijg je dus dat hij zich vestigt in Babel. En daarom heet de duivel heet in Jesaja 14 al de koning van Babel. Zie. Nou. En dan staat er. En, aan de, en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Toen hij weer bij kennis kwam, zal ik maar zeggen. Want het is een hele klap hoor, als je dan hier beneden terechtkomt. Zo. Ja, ik vind het leuk hoe het er staat. En toen hij zag, dat suggereert toch dat hij even niks zag. Zag hij sterretjes, hè. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd. Want die was op aarde, die het manneke gebaat had. Daarom staat er de vrouw vluchtte in de woestijn. Toch? En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends. Heb je dat gelezen? Ik weet nooit of het Exodus 19 of 20 was. Maar op de rechtse bladzijde, daar staat dan, de rechtse kolom ook. Daar staat dan dat hij zich heeft gezien hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb. En gebracht heb hier bij deze berg. Enzovoorts. Op arendsvleugelen. Als je het narekent, moeten ze heel hard hebben gelopen. En gewoon 24 uur door, hè? De nacht ook door. Lees het nog maar eens na, die geschiedenis. Het is echt waar. Daar is een wonder gebeurd dat dat volk in hoog tempo daar terecht kwam. Nou ja. En hier gaat het daar natuurlijk ook om iemand zijn, wat dat betekent dat het met vliegtuigen gaat. Er zat al uitgevonden dat aangezien Joden ongelovig en wel, volstrekt atheïstisch, niettemin per vliegtuig teruggebracht worden naar het beloofde land. U weet, met de oprichting van de Joodse staat. En hoe heet dat ook alweer? Ik ben het Hebreeuwse woord even kwijt voor de terugkeer naar u weet, van het Zionisme, dan gaan we met het vliegtuig, want dat is de vervulling van wat dan in de openbaring staat. Nou, echt niet, want wat hier allemaal staat is niet vervuld. En het is ook niet de Heer die ze naar het land brengt in onze dagen. Echt niet. Mark my words, echt niet. Er komt niks van terecht. Het is eerder in opstand tegen God dan dat het werk Gods is. Maar die draak keert zich tegen die vrouw, dat wordt geacht het gelovig overblijfsel van Israël te zijn, dat op grond van de prediking gevlucht is naar de toebereide plaats in de woestijn. Ja. Goed, de vrouw zijn gegeven twee vleugelen in grote arens. Dat betekent dat de Heere doet en het daar brengt, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Zie je dat je nou weer terug bent gewoon in vers 6. De vrouw vlucht naar de woestijn. Je had moeten vragen, hoezo, waar vlucht ze dan voor en wat dan? Nou, dat komt nu. Maar eerst wordt even gesproken over hoe het met de mannelijke zoon gaat. Dat is Michael en zijn engelen enzovoort. En die zorgen dan voor de moeder, voor Israël namelijk. Althans, het gelovig overblijfsel daaruit. De vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. Ze zou vliegen in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. En het heette in vers 6, 1260 dagen. En het heet hier, tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. Met deze uitdrukkingen, 42 maanden, 1260 dagen, tijd, tijden en een halve tijd. Namelijk één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Ja, dat zijn de uitdrukkingen uit Daniël. In verband met de 70ste week van Daniël en de beide helften daarvan. Je kan het niet missen. Zie? En hier staat het precies zo. Zij vliegt naar de woestijn, zij vlucht naar de woestijn. Dat kan blijkbaar. En daar wordt zij gevoed. Een tijd, een dubbele tijd, een halve tijd. Dan wordt die vrouw in leven gehouden tot het eind van de 70ste week aan toe. Uiteraard minstens, want wat er verder komt, dat staat hier verder niet. Zie? Neem niet weg dat de staat uiteindelijk vers 17 de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, hetgeen toch suggereert, maar dat is het eind van het visioen weer, zodat het weer zich verbreedt, hetgeen suggereert dat er door die vrouw inderdaad nog meer wordt voortgebracht. Dat wil zeggen dat er ook onder de volkeren mensen tot geloof komen. Maar dat is het werk van de 144.000. En dat was inderdaad. Dat was inderdaad. Ook gedurende de 33 jaar, de periode na de 70ste week. En weer moet ik zeggen, ja, niet meteen, want het neemt ook tijd om die 144.000 te verzamelen. Populair gezegd, je moet er eerst 144.000 zien te vangen, voor je ze kunt afstempelen. En hoe doe je dat? Door het evangelie te prediken. Ze moeten eerst tot geloof komen voor ze dienaren van God kunnen zijn. Dienstknechten van God. Dus er zal, als u mij vraagt, wel nog wel een paar jaar overheen gaan. Zo'n trage start hebben. Maar dat lazen we. Hou die winden tegen enzovoort. Want eerst moeten de 144.000 verzegelden daar zijn. Die dan het evangelie gaan prediken enzovoort. Met als resultaat, dat heb ik niet meer gelezen met u. Maar het staat er nog steeds in Daniel 7. Met als resultaat de schare die niemand tellen kan. En die gaat dan later het koninkrijk binnen. Heb u dat? Zo wordt het beschreven. Het past echt allemaal logisch in elkaar. Nou, dan wat openbaring betreft moet ik het daarbij laten. Want ik wil met u nog even het een en ander laten zien. Vooral het andere wat er gezegd wordt over wat wij de opname van de gemeente noemen. Begrijp je me goed? Daar zijn vele schriftplaatsen die ons spreken over dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Met als strekking dat wij daar loon zullen ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschiet is, het zij goed, het zij kwaad. Dat is ter gelegenheid van, ik zeg het nu traag, maar dat is ter gelegenheid van wat wij noemen de opneming van de gemeente. Het kind werd niet maar weggerukt naar de hemel. Het kind, de mannelijke zoon, werd weggerukt tot de troon van God. Geplaatst dus in een koninklijke positie. Nou, dat is wat met de gemeente zal gebeuren. En dat betekent in de praktijk dat gewoon van het ene moment op het andere, let u goed op wat ik u zeg, dat van het ene moment op het andere wij veranderd zullen zijn. Een verheerlijk lichaam ontvangen en aangezien niet alle verheerlijkte lichamen even heerlijk zijn, ontvangen we bij die gelegenheid dus inderdaad ons loon dat zich uitdrukt in onze verschijning. Het woord uiterlijk slik ik nog net in, maar goed, niet dat het veel uitmaakt, maar zo is het nou eenmaal. Want de positie die in iemand inneemt wordt geacht uitgedrukt te worden in de sterren en strepen enzovoorts. En de toeters en bellen en hoe dat eruit ziet. Heb u dat nog? Naakt. Bekleed. Overkleed. Dat is hoe het in 2 Korinthe 5 staat. In verband met de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Elders heet het, wij staan op in een verheerlijk lichaam, maar niet alle verheerlijkte lichamen zijn even heerlijk, zoals ook niet alle hemellichamen evenveel licht geven. En ze tot vandaag, geloof ik, nog steeds ingedeeld worden, dat weet ik niet zeker, ik hou het niet bij, maar tot in mijn jeugd dan werden ze gerubriceerd op hun helderheid. Een ster van de zoveelste magnitude heette dat. Heb je dat? In verband met de zichtbaarheid van het ding, hoeveel licht die geeft. En nou ja, dat is wat Paulus aanhaalt en dat is 1 Korinthe 15. Maar als we het dan toch over de opname van de gemeente hebben, een excuus voor het germanisme, dan neem ik u toch eerst even mee naar Jesaja 57. Niet dat het alles is, we hebben ook bijvoorbeeld Psalm 68... Dat is die tekst over opgevaren zijnde naar de hoogte. Heeft hij, De gevangenen gevangen genomen en de mensen gaven gegeven om bij hem te wonen. Natuurlijk, dat gaat over de positie van de gemeente geplaatst in de hemel. Maar ik heb het niet over die algemene waarde. Ik heb het nu over specifiek lichamelijk. Dat is niet hetzelfde. Ik bedoel, in algemene zin, wij zijn wedergeboren, we hebben nieuw leven ontvangen enzovoorts. We zijn dus opgestaan met Christus. Dat staat ook. We zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Maar dat geldt nog niet voor ons lichaam. Dat is waarom we in hopen zijn zalig geworden, waarna wij uitzien. Dat is nog in de toekomst. En 1 Korinthe 15 spreekt dus ook niet over wedergeboorte, maar over de opstanding van het lichaam als zodanig. Dat onderscheid moet wel gemaakt worden. En daarom haal ik Psalm 68 niet aan, omdat het gaat over de positie van de gelovigen in het algemeen, in de hemel, nu reeds. Maar goed. Maar in Jesaja 57 lezen wij: de rechtvaardige, let op de stijl en de stijlbreuk, want een stijlbreuk is ook een stijlfiguur. Er staat: de rechtvaardige, enkelvoud, komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En dan blijkt het een parallelisme te worden. Komt nog zo'n zin met dezelfde strekking. Namelijk: en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Het is eerst enkelvoud, wordt wat weggeraapt. Hè? U weet wel, rapture. Rape. Met kracht wegnemen. De rechtvaardige, daarmee heet het de weldadige lieden, dan is het meer van. En daarna heet het weer de rechtvaardige, enkelvoud. En daarna heet het: hij zal ingaan in de vrede. Hij zal de vrede ingaan. Zij zullen rusten op een slaapsteden, een ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaad en gij die de hoererij bedrijft. Kijk, dit is de vermelding van de opname van de gemeente. En dan weet ik, er is altijd iemand die zegt: ja, dat zie ik er niet in, dat zie ik er niet in staan. Ja, als je niet weet wat de opname van de gemeente is, kun je het hier niet inlezen. Maar als je weet wat het is en bovendien weet dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, dan lees je het helemaal zo. En je begrijpt het ook. De rechtvaardige enkelvoud is de gemeente collectief. Weldadige lieden, dat zijn de verzamelde leden van de gemeente. Dat is nog steeds hetzelfde. En dan staat er ook nog bij dat er niemand het ter harte neemt, dan wel dat niemand erop let. Daar heeft men, vreemd genoeg, van alles van, men heeft ervan gemaakt, namelijk merkwaardigerwijze, toch met stelligheid, dat dit over de opname van de gemeente gaat. Dat geloof ik ook, maar ik vind het wel een beetje verbijsterend, want zo duidelijk is het nou ook weer niet. Maar men heeft ervan gemaakt: nee, dit is de opname van de gemeente, het is correct. En toen heeft men van: er is niemand die het ter harte neemt, en van dat er niemand op let, daar heeft men van gemaakt dat de wereld niet merkt dat de gemeente wordt weggenomen. Dat heet een secret, je kan het woord zo opzoeken, de uitdrukking die ik nu gebruik, zo opzoeken. Secret rapture noemen ze dat in het Engels. Dat is wijdverbreid, de gedachte dat de gemeente straks wordt opgenomen en niemand merkt er wat van. Ja, wat moeten we daar voor zinners over zeggen? Denk je dat ze dat niet merken? He? Dat al die auto's hier blijven staan, dat onze rotzooi niet opgeruimd wordt, dat er niemand meer naar omkijkt. Wij zijn weg. Wat zegt die zuster? En dat onze verschoning hier nog ligt. Ja, misschien wel, daar heb ik geen verstand van. Ik hoef er geen film over te maken, dus ik heb dat probleem ook niet. Maar doe maar, je denkt ook niet dat men dat niet merkt. Wat dacht je dan? De eerste die het merkt is de fiscus, dat weet u. Ja. Dan komen we meteen achter je aan wat je moet betalen. Toch? Dat merken ze, maar dat is ook niet wat er staat. Ter harte nemen betekent namelijk tot geloof komen of gewoon geloven. Van Israël staat dat het weder ter harte zal nemen onder de heidenen waarin de Heer het verstrooid heeft. Want met het hart gelooft men, zegt Paulus als commentaar op Deuteronomium 30 waar dit staat. En het commentaar is in Romeinen 10 geloof ik. 9 of 10, weet ik het. Nee, 10. Daar staat dat. Ter harte nemen betekent geloven. Dat wil zeggen, de gemeente wordt weggenomen, maar er is niemand die daardoor tot geloof komt. Zo van, oh, ja, ze hebben me dat wel gezegd, maar ik geloofde het toen niet. Maar nou het gebeurd is, ja, nu geloof ik het wel. En er is ook een goede reden waarom men het niet ter harte neemt. En er waarschijnlijk ook inderdaad weinig aandacht aan geeft, omdat tegelijkertijd de figuur hier op aarde zijn opwachting maakt. Dan staat er in de krant, een heleboel mensen zijn verdwenen en de vliegende schotels zijn geland. Of zoiets. De eagle has landed. Ja, het is in ieder geval een grote stap voor de mensheid. Laten we het daarop houden. Zoiets. Daar gebeurt ineens van alles. En dan zeggen ze niet, ja, dat hadden die christenen al gezegd. Dan zeggen ze, ja, dat was aangekondigd vanuit de New Age-beweging enzovoort, dat het zou komen. En de openbaring van de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid, die zouden komen enzovoort. En die zouden hier op aarde orde op zaken stellen. Daar wordt al vele tientallen jaren, misschien al wel 100 jaar of langer, over gepubliceerd, hoor. Ik heb het niet echt bijgehouden, maar... En dat is zo. En dan zeggen ze, kijk, die lui hebben toch gelijk gehad. Want daar zijn ze. En wij zijn aardsconservatief. En daarmee staatsgevaarlijk langzamerhand. Want wij hebben een levensbeschouwing van het jaar nul. Hè? Of was het van 3 voor Christus? Of, nou ja, nou, zoiets. Wij houden de vooruitgang tegen. Of wat het maar was. Zoiets. Maar dat is dus Jesaja 57. En let op het woord. Dit was natuurlijk Hebreeuws, niet Grieks. Maar het is netjes vertaald met wegrapen. Maar het is nog steeds rapture. Het is met geweld, met kracht namelijk. Wegnemen zal u gedacht zijn hoeveel kracht nodig is om ons als zichtbare stoffelijke wezens om te zetten naar geestelijke wezens, met een geestelijk lichaam enzovoort. Dat is kracht, per definitie. Heb je dat? Goed. Nou, in dat verband lees ik, ik doe het een beetje in het wild, maar in dat verband lees ik dan ook maar Filippenzen 2, in het Nieuwe Testament dus. Daar staat in Filippenzen 2, maar het is hoofdstuk 3 trouwens. Daar staan, in vers 20, einde van het hoofdstuk, daar staat, maar onze wandel, staat de vertaling, NBG heeft ons burgerschap. Ja, het is 3. Ik zei 2 en toen zei ik, maar het is 3. Vers 20, ons burgerschap, polytuima, is het woord, dat komt van polis. En polis is een stad waarvan men eventueel burger is. Het gaat om ons burgerschap van een koninkrijk, want de stad wordt geacht een koninkrijk te zijn. En daarmee veiligheid te bieden, vandaar dat je van de verzekering ook een polis krijgt. Is dat een stad? Nee, een stukje papier. Is het wat waard? Nou, je kunt het afspreken dat het wat waard is onder elkaar. Zo maar. Polytuima, ons wandel, ons burgerschap, oké. Okay. Onze wandel, ons burgerschap, onze leefwijze, daar gaat het over, is in de hemelen, op grond waarvan, want waaruit betekent echt, zeker in deze context, op grond waarvan, wij zouden misschien zeggen waaruit volgt, maar dat is wat dat betekent, dat wij dus, omdat wij hemelsburgers zijn, waaruit volgt dat wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal zalig maken. Dat staat er niet, maar daarom heet hij wel de zaligmaker. De zaligmaker komt om ons vernederd lichaam zalig te maken. Wat houdt dat dan in? Nou, hij zal ons vernederd lichaam veranderen. En in alle Bijbelse woordenboeken hoort te staan dat veranderen betekent vervangen. Niet maar modificeren, maar vervangen. Daar komt wat anders voor in de plaats. Dat is veranderen. Heb u dat? Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is 2 Korinthe 5, de eerste verse. De oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt. Oude gaat op in het nieuwe, maar het is dan wat anders. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dat gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En het gaat me eigenlijk om wat er nu achter staat. Goed, dit gaat over de opneming van de gemeente. Maar er staat achter, naar de werking waardoor hij ook tapanta, het heelal, aan zichzelf kan onderwerpen. Want eenmaal zal heel de schepping, tapanta, het al vervangen worden door een nieuwe schepping. Dat gebeurt met kracht, ja zeker. Maar diezelfde kracht wordt eerder gebruikt om onze lichamen om te zetten naar een nieuwe schepping. En dat is dat met kracht wegnemen. We zullen veranderd worden. En nu ik dat zeg, ben ik dus logischerwijs in 1 Korinthe 15. Nog steeds over de opname van de gemeente. Dat u dat even bijhoudt als u een lijstje maakt. De opname van de 1 Korinthe 15. Ik zei veranderen. En dat is het trefwoord voor 1 Korinthe 15. Dat gaat over de lichamelijke opstanding. Waar, dat weet u misschien niet, maar ook wel het een en ander over te doen is. Zoals een zuster jaren geleden tegen mij zei, nog in een vorig millennium zelfs. En die zei, maar Ab, je denkt toch niet dat de Heer die lichamen nodig heeft uit die graven allemaal. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Maar het antwoord is, nee, ik denk ook niet dat de Heer die lichamen nodig heeft. Maar ik denk wel dat hij ze gebruikt en ze uit die graven haalt. Want dat staat in de Bijbel. En of hij ze nodig heeft, dat is geen argument. Dat is volkomen buiten de orde. Voorzitter, wat zou ik het afhameren? Dat is niet aan de orde. Nee, dat is niet, toch? Of hij het nodig heeft. Kom op zeg, hij zegt dat hij dat doet. Nou ja, dat is met de oude schepping toch ook zo. Hij gebruikt de oude schepping om een nieuwe te maken. En daarna wordt voor de oude geen plaats meer gevonden, want de oude is overgegaan in de nieuwe. Of dat een argument is, ik weet het nog beter. Het beste argument is altijd het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Het is klassiek, het is altijd het voorbeeld. Het graf was leeg. Hij is er niet, hij is opgestaan. En zijn opstandingslichaam had toch op zijn minst kenmerken van het lichaam dat het graf ingegaan was. Toch? Waarna de andere vraag ook beantwoord is, zullen wij elkaar herkennen? En, hè? Dat mag ik wel hopen, want als niet, zal ik u erg missen straks daar. Moet ik weer allemaal vreemde broeders en zusters kunnen leren. Maar we hebben nog samen gesjoeld op de knapensjees. Of waar het maar was. Ja, de jongens, dat is toch ook jammer dat je dat niet meer weet. Dan weet je trouwens ook niet meer hoe je zalig geworden bent. En dan weet je trouwens ook niet meer hoe de Heer je door dit leven heen geholpen heeft. En dan weet de Heer zelf niet eens meer dat hij ooit gekruist geweest is. Dus dit is allemaal dwaas. Natuurlijk weten we dat en natuurlijk hebben we daar herinneringen aan. Beter dan nu, denk ik. Dat hoop ik tenminste wel, want ik heb echt een slecht geheugen. En dat is jammer, want sommige dingen ben ik echt vergeten. Dan komt Johan Bos vertellen. Ja, weet je toch dat we daar in die consistoriekamer ons aan het verkleden waren. En het oefenen met de saxofoon. Ik doe een saxofoon. En dat er toen een aardige dame, een knappe dame binnenkwam. En dat jij toen zijn uithaal gaf op die tenorsax enzovoort. Ik zeg, nee, ik weet niks meer van. Maar een paar dagen later weet ik het nog. Dan komt het weer boven. Ja, dat was zo. Dat was in Engeland. Johan Bos weet het nu niet meer, maar... Nou ja. We hebben wat meegemaakt samen. Waarvan ik me het meeste niet herinner, helaas. Dat is toch wel jammer eigenlijk. Maar dat even terzijde. 1 Korinthe 15. Je hebt eerst het zielijke, dat is het natuurlijke. Vertaald met natuurlijke, maar er staat zielijk. Ziel is gewoon het woord voor leven. Praktisch actief leven. Dat heet ziel. Dat je dat even weet. Hè? Dat was altijd zo vroeger totdat wij het veranderd hebben. En nou niet meer weten het verschil tussen ziel en geest. Maar ziel is gewoon het praktische leven. Dat doe je met heel je ziel. Dat is je ziel. En die ontwikkelt zich, die groeit naarmate je levensweg vordert. En naarmate je rugzakje voller is, wordt je ziel groter. He? Heb je dat nog? Er staat, God schiep de mens en toen werd hij een levende ziel. Dat is hoe het tot stand kwam onderweg zo. Dat is een levenswandel. Goed synoniem voor ziel is wandel. Ik heb nou geen tijd om het u te laten zien. Maar het geest, het zielijke is eerst en daarna komt pas het geestelijke, staat er. Of andersom, het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, vers 46, het zielijke. Daarna het geestelijke, sprekend in algemene termen, maar specifiek over het lichaam. We hebben eerst een zielijk lichaam, dat is dit lichaam. En het zal vervangen worden door, veranderd worden in een geestelijk lichaam. Geestelijk is eigenlijk voor de zielijke wereld onzinlijk. Heb u dat? Als die verandering plaatsvindt, worden we dus ineens de invisible person. MV. Dan worden we onzinlijk. Ja. Maar dan staat er, de eerste mens, Adam, is uit de aarde, uit Adama namelijk, werd geformeerd uit de stof van de aardbodem, Adama, heet dat in het Hebreeuws. Adam is uit Adama. Adama is de moeder van Adam, ja. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Here, uit de hemel, logische wijze. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, Adam, gedragen hebben. Want wij zijn beelddragers van Adam. Staat hier. Alzo zullen wij ook in de toekomst, dat is in de opstanding, want daar gaat het hele hoofdstuk over. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden, heet dat in Romeinen 8. En dan komt hij. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, dat is dat zielijke lichaam, het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En dan moet ik meteen opmerken dat vlees en bloed wel degelijk het koninkrijk Gods kunnen ingaan. Maar het gaat niet over ingaan. Wij zijn er immers al in gegaan, wij hebben er toch al deel aan enzovoort. Oké, verborgen koninkrijk, maar niettemin, we hebben daar toch deel aan. En wat dacht u dan van in de 1000 jaren, de mensen op aarde leven, die zijn toch het koninkrijk ingegaan? Maar het gaat niet over ingaan, het gaat over koninkrijk erven. Een kroon krijgen binnen dat koninkrijk. Daar is wat anders voor nodig. Dat staat hier. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. De Koninkrijk Gods is in de eerste plaats en van bovenaf gerekend onverderfelijk. Het is geestelijk ook. En als wij het koninkrijk moeten beërven, ja, dan kan het niet dat wij in een positie ons bevinden die feitelijk lager is dan dat. Begrijp je wel? Dus, daar komt hij. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Want het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk spreekt over een verheerlijk lichaam in de opstanding. Maar het punt is dat er ook nog zijn die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En hoe kom je dan aan een verheerlijk lichaam? Want je moet kennelijk eerst sterven en daarna opstaan uit de dood. En dan staat er dus, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. Je hoeft daarvoor niet eerst te sterven. Want in een punt staat atoom. En ze hebben mij verteld dat atomos betekent ondeelbaar. Heb je het? Een punt. Mooi woord voor atoom. Punt. Ondeelbaar. Achteraf blijkt dat je atoom wel kunt delen, maar het schijnt dat je dan wel handschoenen moet aantrekken of zo. En een stofbril moet dragen. Maar toch maar. In een punt. Gewoon woord in een ondeelbaar ogenblik. In een ogenblik staat er. Dat wil zeggen, van het ene moment op het andere. Met de laatste bazuin. Het is een gewoon algemene beeldspraak. Het heeft niks te maken met een aantal bazuinen. Laatste bazuin. Een bazuin is gewoon een oproep om te verzamelen. En de laatste bazuin is dus gewoon de laatste oproep om te verzamelen. Het is niet de zevende bazuin uit de Openbaring. Dat kan ook helemaal niet. Maar dat is ook niet de bedoeling ervan. Gewoon de laatste oproep. En vandaag krijgt u ook nog een oproep om te verzamelen tot de Heer nu. Om in te gaan op een verse en levende weg, te naderen tot de troon der genade, enzovoorts. Maar dit is de laatste oproep om te verzamelen, logische wijze. Want de bezuin zal slaan, want het woord slaan betekent herrie maken, geluid voortbrengen. Dat heb ik nog nagevraagd aan een vink. Niemand kweekt hier vogeltjes? Niemand? Wat hoor ik daar? Ja, een vinkenslag heet dat. Ze worden gefokt op een ze moeten een mooie slag hebben. Dat is het geluid wat ze maken. Fluiten. De bazuin zal slaan, zodat u weet dat de bazuin een slaginstrument is. Maar, met de laatste bazuin, laatste oproep van de koning, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij, die niet dood waren, maar eventueel levend overblijven tot toekomst te zitten. Wij zullen veranderd worden. Dat wil zeggen, of je nou leeft tot dat moment, of je bent voor die tijd al overleden, je zult veranderd worden, want wij krijgen ons loon, ons verheerlijk lichaam, maar daarin verwerkt het loon, niet op het moment dat wij overlijden, maar op de dag van de opname van de gemeente overeenkomend met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat is wat het is. Laat dat goed tot u doordringen. Dat is waar het over gaat, hè? Wij zullen veranderd worden tezamen met de gelovigen die reeds overleden zijn, uit onze bedeling. En dan zegt hij, maar die zijn toch al in de hemel? Dan zeg ik, ja, geloof ik ook. Hebben ze daar een verheerlijk lichaam? Nou, ze hebben in ieder geval een hemels lichaam en dat is heerlijker dan een aards lichaam. Maar er staat een bladzijde eerder hier in 1 Korinthe 15. Maar ze wachten nog steeds op het loon. Dat, zij bevinden zich in wat men van ouds noemt de intermediate state. Ik weet ook niet waarom dat Engels is. Ik ken geen andere term. In het Nederlands heet dat tussenstaat. Maar wat is nou een tussenstaat? Een tussenstaat, dat is Andorra. Liechtenstein, dat is een tussenstaat. De intermediate state. Een toestand ter overbrugging. En die bestaat toch, of je in de opname van de gemeente gelooft of niet, of je weet wat de gemeente is, die bestaat toch, want we weten allemaal, hoewel men er zich zelden wat van aantrekt, maar we weten allemaal dat de mens eventueel pas geoordeeld wordt, niet op het moment dat hij sterft, hoewel sommigen dat denken, en zeggen hij staat nu voor zijn rechters, of zoiets. Dwaasheid, de algemene gedachte is, het oordeel komt op de jongste dag. En wat zit daar dan tussen? Het moment van overlijden en de jongste dag? Intermediate state. Dat we dat vergeten hebben, dat komt gewoon omdat inderdaad al die andere godsdiensten, ik moet zeggen al die godsdiensten, alle godsdiensten, kennen dat niet, maar die kennen het hele begrip opstanding niet eens. Die kennen alleen iets, je gaat hier dood en dan kom je aan de andere kant van de Styx of van de Jordaan, of kan je niet schelen hoe je die rivier noemt, kom je aan de andere kant van de doodsrivier, u weet wel van die vijver met die mist erboven en met die roeiboten zit Michael de boot te roeien, staat nergens in de Bijbel, maar die roeit dan die boot, de shore enzovoort. En dan moet je dan heel lang zingen, want het gaat nogal langzaam. En dan kom je in het hiernamaals terecht en daar wordt dan bepaald of je links of rechts af moet. Dat denken ze. Vage vuur? Nou ja. Nee, dat is maar te vaag. Maar de Bijbel leert dat niet zo. De Bijbel leert opstanding uit de dood. Dat is de jongste dag. En dan wordt geoordeeld. En intussen is men in afwachting, zoals beschreven inderdaad in Jesaja 14, waar vermeld wordt dat die koning van Babel ook daar beneden in het dodenrijk terechtkomt en dat er al die andere koningen uit de andere landen en van voor die tijden zitten. Ze zeggen, zo, dat is grappig, ben jij hier ook? Ja, wat toch zoveel macht enzovoort, en nou ben je even, zit hier ook gevangen? Wachtend op een later oordeel. Dat is wat daar beschreven wordt, toch? Nou ja, en wat hier beschreven wordt, wij zullen veranderd worden. Hoe dan ook. Zie. En de opname van de gemeente, ook degenen die ons voorgegaan zijn, zullen deel hebben aan de opname van de gemeente. Want ook die wachten op die gebeurtenis. Heb je dat? Opname is niet maar het voorrecht van degenen die levend overblijven, maar van allen. Dat is wat hier staat. En dat brengt me logischerwijze tot 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Dat is van al die schriftplaatsen de meest omstredene, omdat het de meest duidelijke is. Al lijkt dat in tegenspraak met zichzelf. Maar dat is omdat men er in de praktijk vanaf wil. Om redenen die ik je niet ga vertellen. De eerste Thessalonicenzenbrief zegt dat het de bedoeling is onze heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Wat voor zin heeft dat? Nou, in ieder geval krijgen we er loon voor. Wanneer dan? Bij de opname van de gemeente. En dat is 1 Thessalonicenzen 4... Vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Degenen die ons voorgegaan zijn, noemen we dat, hè? Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, welnu, alzo zal God ook degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. In Jezus brengen met hem. Die komma had voor in Jezus moeten staan en niet na Jezus. Maar toen maar. Ik vind het nou niet zo belangrijk op dit moment. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de dood om zijn koninkrijk binnen te gaan, zo zullen ook de gelovigen, degenen die ontslapen zijn, opstaan. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren. Dat is ongeveer hetzelfde als ik vertel u verborgenheid. De apostel beroept zich op de Heer die het openbaart. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Zo heeft iemand uitgevonden, maar men vindt wat uit, uitgevonden dat de toekomst des Heren, dat zijn verschijning is op de Olijfberg. Of op zijn minst begint bij de verschijning op de Olijfberg. Maar u begrijpt toch dat de toekomst des Heren is het hele proces van gebeurtenissen met betrekking tot de openbaring van zijn koninkrijk. En dat kan best zijn, inclusief de aanstelling van zijn gemeente van eerstgeborenen rondom de troon. Moeilijker is het niet. En dan zeker als je 2000 jaar van tevoren praat, levend overblijven tot de toekomst des Heren, tot zijn verschijning op de Olijf. Nee, tot de toekomst des Heren. Dat is een heel breed begrip. Het gaat in het algemeen over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En hoe moet je het anders zeggen? Het is de algemene term. Wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Wel, het idee is namelijk dat als wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, dan gaan wij zo hier op aarde het koninkrijk binnen, omdat in de toekomst des Heren dat koninkrijk openbaar wordt. Dat is de gedachtegang. Dat blijkt uit de context. Zie? En wat de apostel dan zegt is dat het anders is. In de eerste plaats omdat onze toekomst in ons Nederlands, onze verwachting is niet hier op aarde het koninkrijk binnengaan, maar in de hemel. En anders had het andersom moeten staan. Hè? Wij die levend overblijven komen niet voor degene die ontslapen zijn, staat er toch? In vers 15. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Het idee is dat wij die levend overblijven het koninkrijk binnengaan, hier op aarde, en dat degene die ontslapen zijn, jammer dan, maar die zijn te vroeg gestorven, die maken het koninkrijk niet mee. Ze zijn niet overgebleven, helaas. En dan zegt de apostel, nee, zo is het niet, ik zal je vertellen hoe het wel is. Zou je vertellen hoe het wel is? Namelijk, daar komt hij. Over de toekomst des Heren. Iemand zei, ik herhaal het, ik weet het. Dat is als je komt tot de Olijfberg. Nou oké, lees dan maar mee. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, dat is Michael, zei Judas. En je weet wanneer het dus is, hè? Het is die tijd waarin grote verdrukking zal zijn, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En te die tijd zal Michael opstaan en zal uw volk verlost worden. Dat is de aartsengel die opstaat. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en dus met de bazuin. Het is alle keren hetzelfde hoor, of het nou een geroep, een stem de aartsengels is of een bezuin gods. Het is alle keren gewoon dat groot geluid. Zie? De Heer zelf zal nederdalen met de stem van de aartsengel Michael van de hemel. De wolk staat er nog net niet bij. Daar staat er wel, volgende versen. Maar hij daalt neder van de hemel. En je weet toch wanneer dat gebeurt? Je moet ergens de draad opnemen. De toekomst is hier. De Heer zelf zal neder. Dat weet je, dat weet iedereen. Hij daalt neder op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week enzovoort. Met zijn engelen. Het heet hier met de aartsengel en wat dat maar is. Maar dan staat er hoe het gaan zal. Goed opletten, daar staat, en die in, of namelijk, of en, het is gewoon commentaar, die in Christus gestorven zijn, dat zijn die lui dus, die zijn ontslapen, uit vers 14 reeds, of uit vers 13, degene die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn tot dat moment, zullen tezamen met hen, die ontslapen waren, maar die eerst opgestaan zijn, zullen ze tezamen met hen worden opgenomen, maar dit is dit woord voor opname, wegrukking en wat het maar was, zullen tezamen met hen worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Hoe gaat het hier nu verder? Wij worden opgenomen, tezamen met degenen die ontslapen waren, zijn we levend geworden. Wij worden opgenomen, Heer, tegemoet in de lucht en we zullen altijd met hem zijn. Nou, waar gaan we dan naartoe bijvoorbeeld? Dan verschijnen we uit de wolken op de Olijfberg. Ik kan het niet beter uitleggen. Wat is de volgorde van de gebeurtenis? Er staat, de Heer zal nederdalen, inderdaad, met de stem des aartsengels, met een geroep, met de stem. En, jawel, maar eerst daarvoor, logische wijze, ik weet dat je dat niet zo hoeft te lezen, maar je moet wel, anders kom je niet uit. Eerst, voordat de Heer nederdaalt, zullen de ontslapen gelovigen opstaan. Daarna, logischerwijze, wij die levend overgebleven zijn, bevinden ons in dezelfde positie. En wij zullen dan veranderd worden. Zo gebeurde het trouwens met de Heer ook. Die stond op uit de dood, toch? En die zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hij moest nog veranderd worden. Diezelfde dag nog. Nou, dan gaat het hier ook om. Eerst staan de doden op. Daarna worden de doden, die levend geworden zijn, veranderd en krijgen een verheerlijk lichaam. Tezamen met ons en gezamenlijk dus gaan we de Heer tegemoet in de wolken. En dat betekent niet dat ze ons langzaam omhoog zien gaan in de wolken. Nee, wij worden veranderd zodanig dat we dan in de hemel zijn, om vervolgens met de Heer die uit de wolk zal nederdalen te verschijnen. En van armoede begon mijn vader dan al dit uit te leggen. Want dit is niet nieuw of zo, dit is gewoon lezen wat er staat. Mijn vader begon dan uit te leggen wat tegemoet gaan betekent. En ik dacht, waarom legt hij dat uit? Dat weet toch iedereen, maar dat blijkt niet waar te zijn, hè? Tegemoet gaan. Je gaat iemand tegemoet die onderweg is naar hier. Die ga je tegemoet en dan ontmoet je elkaar en dan ga je samen terug naar jouw eigen uitgangspunt. Wat de bestemming was. Dat is tegemoet gaan. En mijn vader legde dat dan uit aan de hand van Handelingen 28. Ja, ik vond het een beetje komisch altijd, maar hij deed dat. En dan zei hij, kijk, daar staat dat Paulus onderweg was naar Rome. Langs drie taveren en zo, dat weet u allemaal wel, hè. Maar goed, en dan waren de broeders uit Rome, die kwamen hem tegemoet. En daarna vervolgden ze gezamenlijk hun weg naar Rome. En als de Heer naar beneden zal afdalen, precies in de volgorde waarin het hier staat, de Heer zal nederkomen en nederdalen van de hemel, dan gaan wij eerst hem tegemoet om vervolgens met hem neder te dalen. Daarom gaan wij hem tegemoet in de wolken, het staat er letterlijk, met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet, omdat hij uit de wolken in heerlijkheid zal verschijnen. En wat er nou niet bij staat, dat moet ik nou hier wel zeggen, wat er niet bij staat, is hoeveel tijd er zit tussen dat wij opstaan of zij opstaan en wij gezamenlijk hem tegemoet gaan in de wolken, enerzijds, en dat wij samen met hem uit de wolken weer wederkeren. De tijd daartussen wordt hier niet genoemd. Dus dan kan je altijd nog zeggen, nou, dat is net een dag van tevoren. Of 's morgens vroeg staan wij dan op en dan vliegen we even de hemel in en dan zijn we net op tijd nog voor de file. Voor hem zijn we nog net, en dan kunnen we samen nog met hem wederkomen. Dan zeggen, ja, dat kan je wel bedenken, die ruimte is hier misschien, maar het is in strijd met wat we elders in de schrift daarover geleerd hebben. Je moet alleen vaststellen dat het daar niet over gaat, over hoeveel tijd er tussen zit. Het gaat over wat onze toekomstverwachting is. Dat is een hemelse, En die nemen we pas in, gezamenlijk met degenen die ons voorgegaan zijn en die ontslapen zijn in Christus. Heb je dat? En dan staat er om voor altijd met de Heer te wezen, maar er staat waar de Heer dan is en waar hij naartoe gaat. Hij gaat geopenbaard worden in heerlijkheid en we zullen met hem betrokken worden in de openbaring van zijn koninkrijk. En bovendien, lees maar even verder, het gaat meteen over, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet voor nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk in de dief in de nacht. Want wanneer niet wij, maar zij zeggen het is vrede en zonder gevaar enzovoorts, dat wil zeggen... De logische volgorde is eerst de opname van de gemeente, dan het aanbreken van de 70ste week van Daniël, met die vrede en geen gevaar en het haastig verderf, en daarna de verschijning van de Heer in heerlijkheid samen met de gelovigen. Dus we gaan er gewoon een week van tevoren tegemoet. Nou ja, de 70ste week van Daniël, logische wijze. Dat is echt helemaal... Niks moeilijks aan. En dan past hij ook bij 2 Thessalonicenzen 2, maar daar ga ik nou niet meer op in. Waar dan staat dat de ongerechtige moet eerst geopenbaard worden. En gij weet wat hem wederhoudt enzovoort. Ja, dat is het verhaal van zolang wij hier op aarde zijn, is die zoon des verderfs nog in de hemel. Maar als wij weggenomen worden hier van de aarde, opstaan, nou. Opstaan staat er niet, geschieden staat er. Maar goed, dat woord ga ik niet meer uitleggen nu. Maar dan zal hij uit het midden opreizen, staat er eigenlijk. Maar ik ga het nou niet meer uitleggen uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar dat is de verdwijning van de gemeente van de aarde. En dan wordt die mens der wetteloosheid op aarde openbaar. Maar dat is gewoon de nederwerping van Satan op aarde. Dat is echt niks moeilijks aan, hoor. En dan is het wachten op het eind van de 70ste week, om zo te zeggen. Nou, wachten. We strooien wat manna en toch. En dat soort zaken. En misschien moeten we nog even bijgespijkerd worden. Dan krijgen we nog een functiebeschrijving mee in onze broekzak of wat het maar was of zo. Van wat precies van ons verwacht wordt daar. Weet ik het? Dat weet ik allemaal niet. Maar het begint met de wegneming van de gemeente. Dat werk op aarde is compleet. Dan begint de 70ste week van Daniël met die figuur hier op aarde, met die draak enzovoorts. En na 7 jaren, aan het eind van de 70ste week, verschijnen we met de Heer in het openbaar, in heerlijkheid. Niet in de verborgen plaats in de woestijn, maar inderdaad in het hart van de wereld. Het heet de navel in de Bijbel. De navel van de aarde, Jeruzalem. Dat wil zeggen, de Olijfberg, want daar was het verhaal gebleven. Daarheen zijn we onderweg. Zie? En weet je wat nou zo aardig is? Onderweg lezen we alleen maar over een troon in het midden, 24 oudsten eromheen. De Heer in het midden, de troon der genade. En wij naderen tot die troon der genade. Wij verzamelen om de troon. Wij zongen dat vroeger trouwens, want wij moesten dat zingen op onze jeugdkampen. En wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. Zingen om de troon. Zingen om de troon. En we zingen enzovoort. Wij zongen trouwens, wij zullen in de eeuwigheid zwingen om de troon. Dat hing van de saxofoons af dan. Maar dat is wat wij doen. Het lied staat niet in onze bundel, ik moet het dus opzoeken. Maar dat zouden wij doen, ja. Het is naderen tot de Heer bij elkaar enzovoort. En onderweg vinden we deze uitbeeldingen. Wij zijn bij de Heer in een hogere plaats, in een opperzaal. En zoals de Romeinse kerk zegt, als je daar dat plaatje hebt van die... Ik vind het een prachtplaat, misschien heb ik het vorig jaar ook gezegd, ik zeg het regelmatig. Als je daar dat schilderij hebt, zal ik maar zeggen, of een borduurwerkje, net wat je wil, van... Of zo'n 3D-kaart, bestaat ook nog. Van het laatste avondmaal, dan heb je daar de uitbeelding van de kerk. Zij bedoelen de Romeinse kerk, dat begrijpt u. Maar ik ken er maar één, dat is niet de Romeinse, maar het is de uitbeelding van de gemeente als zodat. Het is niet een troon, in dit geval is het een tafel. En daar zitten we aan. Bij andere gelegenheid is het een gamos en dan vertaalt men het met bruiloft. Wat een beetje jammer is, want ik ben nog nooit bij al die feestmalen of bij al die bruiloften een bruid tegengekomen in de Bijbel. U wel? Kom je nooit tegen, hè? Maar goed, dat komt omdat het daar ook niet over gaat. Is, gamos is daar niet een huwelijk, hoewel dat kan, maar het is een feestmaal, een maaltijd. Zie? En de vraag is, wie zit er daar aan? Toch? Ik zeg altijd, wij zijn degene die van de, uit de heggen en stegen verzameld zijn, de lammen, blinden, kreupelen, en we zitten aan die tafel. Toch? Nou ja, en de genoden, ja, die wilden niet komen. En Judas, nou ja, die was er wel, maar deze zei, jij hoort hier ook niet, dus ga maar doen wat jij wilde doen. En dus weer weg. Heb je die nog? Die, dat plaatje, dat beeld? Dat is waar het over gaat. Maar het is ook een plaatje, excuus dat ik het zeg hoor, maar het is ook een plaatje van Arthur en de 12 ridders aan de ronde tafel. Het zijn de lui die de dienst uitmaken, die de heerschappij in handen hebben, die de problemen moeten oplossen, die de spullen in goede banen moeten leiden enzovoort. En ik weet wel dat het daar een gedoe was, maar het gaat om het plaatje als zodanig. Zie? Wij zitten aan de tafel des Heren. Wij eten van zijn tafel, wij eten van wat hij ons aanreikt. Hij voedt ons op. Hij geeft ons zijn zegeningen, zijn lichaam, zijn bloed. Dat wil zeggen zijn geest, maar het is gewoon zijn hoedanigheid. Kortom, hij zegent ons met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Want dat is wat het uitbeeldt. En dat was dan in een opperzaal of all places. Daar waar die zoon tot leven komt. Bij Elia en bij Elisa en bij Paulus en zo, wat het maar was. Hè? Dat weet u toch? Die zoon van die moeder. Ja, die vrouw had een zoon. Het was moeilijk genoeg, maar lees het maar eens na in de Bijbel. Het is allemaal hetzelfde beeld. Het gaat over de gemeente in een hogere positie geplaatst. En daar opwassen tot zoonstelling, tot mannelijke rijpheid. Kortom, voorbereid wordend voor het een en ander. En het plaatje van dat schilderij zal ik maar zeggen, want het avondmaal vind ik altijd boeiend. Want je ziet die mensen actief zitten wezen daar aan die tafel. Hè? Het een buigt voor de ander langs. En ik weet wel dat er allemaal verhalen bij zijn, maar zo gaat het door hem. Ik stel me zo voor dat ze daardoor de Heer worden onderwezen, zoals wij. Hoe gaat het nu verder straks? Dat vroegen ze ook meerdere keren. Hoe gaat het nu verder straks? En de Heer vertelt het ons, hè? Dat is wat hij nu doet. En dat is ook de enige echte betekenis van wat wij het avondmaal noemen. Zeg maar. Nee, ik ben zo niet opgegroeid. Maar dat... Ja, als je je Bijbel bestudeert, dan moet je erop bedacht zijn dat je dingen leert waar je niet mee opgegroeid bent. In ieder geval dingen die je niet op school geleerd hebt. Toch? En ook niet uit de kinderbijbel. Maar dan blijkt ineens dat brood en wijn de uitbeelding zijn niet van lijden en dood. Dat kan helemaal niet. Ik heb trouwens ergens een boek thuis in de kast staan over symboliek in het algemeen onder de volkeren en over heel de wereld. Daar komt brood in voor, komt ook wijn in voor. En er staat gewoon, het is een uitbeelding van leven. Omdat het levensmiddelen zijn. En het is een uitbeelding van gemeenschap, want je doet het er samen. Dat moest van het schaap met de 5 poten. Nee, ik bedoel het serieus. Het moest van vrienden breekt samen brood. Helpt elkander in de nood. Wie zong dat? Adele Bloemendaal en dat stel van de Jantjes enzovoorts, weet je wel. Waar ze het vandaan hebben, weet ik niet. Maar dat, misschien uit dat boek wat ik dan in de kast heb staan. Dat is geen christelijk boek. Maar dan weten ze tenminste dat wijn een beeld is van leven. Net als de Joden, die het lijden en sterven van de Messias als zodanig niet eens erkennen of herkennen. daar geen weet van hebben. En die zeggen inderdaad, legaai hem op het leven. Dat is wat het is. Het is niet dood. Het is leven. En het avondmaal is niet een verzameling. Als we aanzitten aan die tafel, is niet een verzameling, een bijeenkomst rondom Golgotha. Ja, dan zegt u misschien, ja, maar wij verkondigen dan toch de dood des Heren. Ja, dat staat in 1 Korinthe 11. Ik ben me dat goed bewust. Maar uit de context blijkt dat het betekent dat als wij deelnemen aan deze tekenen van het nieuwe verbond, en daarmee van een eeuwig verbond, dan verkondigen wij daarmee dat het oude verbond beëindigd is. Hoe dan is het oude verbond beëindigd? Door de dood des Heren. En bovendien staat het niet als een opdracht. Er staat, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Dat wil zeggen, dat is wat je dan doet. Met deze tekenen geef je aan niet te leven onder de wet, onder het oude verbond, maar te leven onder de genade en daarmee uit wat God in genade ons aanreikt. En dus zei de Heer, dit is mijn lichaam voor u. En ik brak het om het uit te delen, maar het lichaam blijft één. En het is één brood officieel. Dat is voor ons wat onpraktisch, maar doe maar. Maar officieel, wij zijn eens broods deelachtig, heet dat. Hebt u dat nog? En over de beker, het was maar één beker en hij zei, drinkt allen daaruit. Kijk, zo werkt dat. Want we zitten nu aan zijn tafel, met een gesloten deur, afgezonderd van de wereld, maar eens gaat die deur open. En eens zal de Heer niet in het geheim verschijnen in Gallië, in Galilea bedoel ik, waar ooit zal hij verschijnen daadwerkelijk op de plaats waar hij gekruist werd. Nou ja, bij Jeruzalem. En alsnog de blik werpen op een Jeruzalem dat bij die gelegenheid verwoest wordt. Het verklaart waarom de Heer weende over de stad. Wat in zijn geestesoog zag, was wat nu nog steeds toekomst is, maar dat is wat hij zal zien en wat wij zullen zien in de toekomst. Want heus, beste mensen, nieuw leven, eeuwig leven, zaligheid, begint met de dood van de oude mens. Begint daadwerkelijk bij het kruis. Het wegnemen van de oude mens en al wat daarbij hoort. En daarna leven wij dagelijks aan zijn tafel in de opstanding. Daar het klassieke gebruik om na de begrafenis een gezamenlijke maaltijd te hebben. Dat is deze maaltijd. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Wij leven uit wat de Heer ons geeft in afwachting van dat moment waarop wij met Christus in heerlijkheid zullen verschijnen om daadwerkelijk gestalte te geven aan de vervulling van Gods belofte met betrekking tot dat koninkrijk. In zijn toekomst. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen wandelen in uw licht. En wij danken u dat wij ook deze week mochten ervaren dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Omdat wij weten, zoals de apostel zei, dat geen profetie van eigen uitleg is, maar integendeel dat al die profetieën bij elkaar één groot profetisch woord vormen, omdat ze voortgebracht zijn door één geest. We danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen leren verstaan. Ons daarmee te voeden, opdat wij onze hoop en verwachting niet zouden stellen op de vergankelijkheid of veranderlijkheid van de wereld om ons heen, maar integendeel onze hoop te stellen op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we onderweg mogen zijn. Niet naar iets wat wij zelf tot stand brengen nu, maar iets wat u bewaart voor ons in de hemel, opdat we ook gezamenlijk als uw kinderen, als uw zonen, deel zouden hebben aan dat koninkrijk waarvan wij de erfgenamen zouden zijn. En we zijn ons bewust, vader, dat dat grote woorden zijn, maar we hebben ze niet zelf bedacht. We hebben ze gelezen in dat woord dat u ons hebt nagelaten. We hebben begrepen dat ze vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, die eenmaal onze zonden weggedragen heeft op het hout en in wie wij inmiddels gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En daarom, vader, wij danken u voor deze maaltijd, voor brood en wijn, maar boven alles voor uw woord en voor uzelf. En we dragen elkaar aan u op. Wees u dan ons nabij. Komt u onze zwakheden te hulp en richt u onze hoop en verwachting op u, die gesproken hebt, opdat we ziende op u onze loopbaan zouden lopen, of die nou kort of lang is, maar opdat die loopbaan ons zou brengen bij die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.